Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 90, het negende vers. Psalm 90, vers 9. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 119, het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 18... En ook Hebreeën 13, vers 10 tot en met 13. Dus als schriftlezing wordt u genoemd Johannes 19, het 1e tot en met het 18e vers. En Hebreeën 13, het 10e tot en met het 13e vers. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 119, vers 32.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Johannes 19, de versen 1 tot en met 18. Toen nam Pilatus dan Jezus en gezelde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weten dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel, in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbatha. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, zie uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En dan Hebreeën 13, vers 10 tot en met 13. Wij hebben een altaar, van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welke dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de lege plaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Tot zover de schriftlezing.
De tekstwoorden, gemeente, die wij met Gods hulp deze morgen willen overdenken, vindt u in de eerste schriftlezing, Johannes 19, en daarvan vers 17 en 18a. Johannes 19, vers 17 en 18, het eerste gedeelte, daar luidt Gods woord en onze tekst voor vanmorgen. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisigden. Tot zover. Dankzegging willen we deze morgen doen voor het feit dat zowel broeder Buizer als broeder Scheffers mochten thuiskomen uit het ziekenhuis. En ook zuster Tereos Bouwman mocht weer terugkeren naar haar woning. Voorbeden willen we doen voor ons eigen gezin, nu onze vader en opa afgelopen week uit ons midden is weggenomen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, geeft u ons een diep besef van het grote voorrecht dat u de prediking hebt ingesteld. Dat u uw woord wilt laten bekendmaken aan mensenkinderen die onderweg zijn naar dood en eeuwigheid. En u roept ze toe, zondag in, zondag uit. Bekeert u, bekeert u. Waarom zoudt ge sterven, o huis Israëls? U komt het zondag in zondag uit betuigen dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En vanmorgen mogen wij nog onder dat woord samenkomen. De ouderen, de jongeren en de kinderen. Of we mogen op de plaats waar u ons deze morgen ook ziet meeluisteren met het woord. En nu bidden we van u, Heere. Heilig uw woord aan ons hart. Zegen dat woord. Geeft u dat voor ons deze morgen duidelijk mag worden. Wat het betekent dat u de stad Jeruzalem uitging. En dat u de plaats Golgotha opzocht. En dat u daar gekruisigd wilde worden. Geeft u, Heere, dat het ons helder voor ogen mag staan hoe u in het laatste van uw leven 2 sterfbedden bezocht. Het sterfbed van de ene moordenaar en van de andere moordenaar. En hoe u de ene door genade wilde doen ingaan in uw koninkrijk. Maar ook hoe u het de ander tot het laatst toe hebt willen betuigen dat u geen lust had in zijn dood, maar dat u lust had in zijn bekering. En Heere, laten die woorden van morgen kracht mogen doen op ons hart. Wilt u geven, Heere, dat we deze morgen ons hart eens bij het woord mogen krijgen. Ja, geeft u dat dat woord ingang vindt in onze harten. En wilt u dan kinderen tot u bekeren? Wilt u jonge mensen te sterk worden? Wilt u ouderen die zo dicht gekomen zijn bij het levenseinde, menselijk gesproken, ook nog tot u de Heere doen vluchten? En door genade tot u brengen, Heere. Wij zijn nog in het kostelijke heden van de genade. We mogen nog zijn in de welaangename tijd, de tijd van zaligheid. Nog wilt u zondaren roepen. Nog wilt u zondaren nodigen tot de zaligheid. En u nodigt nog met wijd uitgebreide armen. U roept het nog toe. Wend u tot mij toe, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Heere, wilt u die woorden dan ook met kracht laten klinken in ons hart. En dan weet u waar we geestelijk gesproken zijn. U kent degene die het moeten inleven hoe ze buiten staan. En hoe ze naar recht moeten blijven buiten staan. Diegene die er door uw geest werden buiten gezet. En die zichzelf er buiten leerden zetten. Maar wilt u geven, Heere, hoe vanmorgen nu eens het wonder zichtbaar mag worden dat u de stad Jeruzalem uit wilde gaan en buiten geworpen wilde worden als een onreine, om juist buitenstaanders op te zoeken en buitenstaanders binnen te leiden door de poort. Heere, wilt u dat schenken? U kent degene die in grote mismoedigheid en misschien wel in wanhoop te neerzitten. Diegenen die menen dat ze verworpen zijn. Heere, wilt u geven dat deze morgen de prediking van een Christus die verworpen werd door de mensen en die geweigerd werd door zijn vader, kracht mag doen op hun hart. Want waar u zich zo tussen hemel en aarde wilde laten kruisigen, daar predikt dat toch ook dat nu nog de grootste zondaar, de meest wanhopige zondaar, degene die meent dat hij door u verlaten en verworpen is, nog zalig kan worden. Heere, laat zo het bloed, dat alles reinigende bloed van uw zoon vanmorgen mogen druppen, van de kansel in de prediking van het evangelie. Gedenk ons en geef ons bij het luisteren wat nodig is, maar niet minder bij het spreken. U hebt vorige week willen helpen, krachten en wijsheid willen schenken. Al prediken wij met gebrek van onze zijde. Maar Heer, u hebt vorige week niet beschaamd en zou u het deze zondag opnieuw willen schenken. Geeft u dat het mag zijn zoals het mocht zijn in die eigen gehuurde woning van Paulus, waar het woord werd gepredikt, onverhinderd. En laat dan ook deze dienst strekken tot eer van uw grote naam en tot zaligheid van zondaren, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot troost van uw kinderen. Heren, we dragen aan u op de zieken van de gemeente. We zeggen u ootmoedig dank dat u het gaf dat broeder Buizer uit het ziekenhuis mocht terugkeren naar huis. Het is ernstig met hem geweest, heren. Hij heeft wellicht voor zijn eigen waarneming de dood in de ogen gezien. Geeft u dat hij mag bekennen wat tot zijn vrede dient. Leer hem, heren, om zoals een Manasse vanuit de nood tot u te roepen en u te smeken om genade. En laat het niet zo zijn dat met de thuiskomst uit het ziekenhuis ook alle indrukken weer zullen vervagen. Gedenk hem, heren, met zijn vrouw, met de kinderen, ja, met allen die hem lief zijn. We dragen ze hartelijk aan u op. Heren, we zeggen u dank dat onze broeder Scheffers eveneens uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. U hebt hem gespaard door de operatie heen. En u gaf dat hij weer zo ver herstellen mocht dat hij niet alleen thuis kwam, maar ook deze morgen onder ons mag zijn. Heren, wilt u hem geven wat nodig is. Gedenk hem ook in de toekomst. Past ons om uw naam ook voor die weldaden en voor uw bewaring te erkennen. Maar Heere, geef ook dat uw bewarende hand en alles wat u in het ziekenhuis en in de dagen daaraan voorafgaande tot hem te zeggen hebt gehad, gezegend mag worden en zijn uitwerking mag hebben, ook in de tijd die nog rest. En wanneer onze broeder oud geworden is en in de avond van het leven gekomen is, bidden we van u ook om alles wat nodig is om voorbereid en toebereid te worden en te zijn. Heere, gedenk zo ook hem met zijn kinderen en kleinkinderen. We willen, Heere, ook onze zuster Tereos Bouwman aan u opdragen. Ze mocht door uw goedheid weer terugkeren naar het hofje. U hebt het gegeven. En geef, Heere, dat ze de tijd die haar nog gegeven wordt mag gebruiken om u te zoeken, want die u zoeken, zullen u vinden. Heere, wilt u zo ook aan haar denken en aan allen die aan haar verbonden zijn. We denken aan de andere zieken van de gemeente. Sommigen ernstig ziek. Sommigen ook in de achterliggende week bij de arts geweest om nog te horen of er nog middelen beproefd worden. We leggen het alles voor u neer. U die alle omstandigheden kent, u die de harten kent, u weet wat we nodig hebben. Naar de ziel en naar het lichaam wil het ons niet onthouden, Heren. Gedenk zo, gedenk, Heren, aan degene die het psychisch moeilijk hebben. Wilt u ze te midden van angst en van somberheid en van verdriet sterken en nabij zijn. We bidden u voor de rouwdragenden. En dan denken we wel heel bijzonder aan onszelf, ons gezin. Nu we in de achterliggende week een lieve vader en opa moesten missen. Heren, wilt u geven wat nodig is in deze dagen van afscheid nemen, bijzonder ook morgen op de dag van de begrafenis. Laat uw genade ons met haar troost verrijken. En heiligt u de roepstem aan ons hart. Want wanneer een vader sterft, schuiven wij door naar de voorste linies. En geef, Heere, dat het ook aan de kleinkinderen bekend zal zijn en op hun hart mag wegen. Dat we eenmaal moeten sterven. En dat één ding nodig is in dit leven. Heere, geeft u wat nodig is aan onze moeder, aan de anderen van het gezin, gedenk. En zo dragen we ook alle rouwdragenden aan u op. korter of langer geleden een geliefde verloren. De pijn van het verlies en van het gemis. Heere, zou u daarin willen sterken. En zou u daarin willen troosten. Zoals u dat alleen maar kunt. En doe ons vanmorgen beseffen, Heere, dat u leeft. Dat u nog wilt voortgaan met een kerk te vergaderen. Dat er nog zondaren mogen worden toegebracht. Dat die ene naam nog onder de mensen gegeven wordt, door welke we moeten zalig worden. En Heere, laat die naam mogen flonkeren als een diamant onder ons vanmorgen. Jezus Christus en die gekruisigd. Om zijnentwil alleen en in de vergeving van al het zondige, ook van de achterliggende week. En dat moeten we voor u belijden, Heere. Van ons geen enkel goed. En bij ons zoveel wat voor uw heilig oog niet kan bestaan. Maar zie ons aan in Christus. Uit genade. Amen. Psalm 22, het 6e en het 11e vers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij, ik heb buiten u, daar ik zo bitter lei, geen hulp te wachten. Een stierenheer uit Bazan, sterk van krachten en fel verwoed, omringt me aan alle zijden. 6 en ook vers 11 van Psalm 22. En er zijn deze morgen 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor de diaconie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 85, het eerste vers willen we zingen na de prediking. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. En wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 85. Geliefde gemeente, over de vraag wat de inhoud van de prediking moet zijn, zijn heel verschillende meningen. Maar wanneer wij het woord naslaan op die vraag, wat moet er gepredikt worden, vinden we daar wel een aantal antwoorden. U kunt bijvoorbeeld lezen in Handelingen 20 dat Paulus, wanneer hij terugblikt op zijn eigen prediking, zegt dat hij al de raad Gods gepredikt heeft. Dat is voor de kinderen misschien een moeilijke uitdrukking, maar een uitdrukking die wil zeggen, alles wat in het woord van God, de openbaring van God, bekendgemaakt is, al datgene heeft Paulus in de loop van de tijd tijdens de prediking naar voren gebracht. Het woord van God moet gepredikt worden. Zo zouden we de inhoud van de prediking kunnen aanduiden. Maar we zouden het ook nog anders kunnen zeggen. In Handelingen 13 leest u dat Paulus zijn eigen prediking aanduidt als het woord deze zaligheid. Dat is ook wat de prediking moet zijn. Het woord van de zaligheid. Het woord van de redding, van het eeuwig behoud, wanneer u het letterlijk vertaalt. In de prediking wordt ook u voorgehouden dat we gered, dat we zalig gemaakt moeten worden en hoe we zalig gemaakt kunnen worden. Dus het woord van God en het woord van de zaligheid. Maar de apostel Paulus duidt zijn prediking ook nog een keer anders aan. In de eerste Korinthebrief schrijft hij die bekende woorden, dat hij niet heeft voorgenomen iets te weten onder zijn hoorders dan Jezus Christus en die gekruisigd. En in de Galatenbrief schrijft hij dat hij voor de ogen van de inwoners van Galatië Christus heeft geschilderd alsof die onder hen gekruisigd werd. Wil de Heere geven dat dat vanmorgen gebeuren mag, wanneer wij stil willen staan bij de kruisiging van Christus. Dat hij zo voor ogen mag worden geschilderd dat hij als het ware onder ons gekruisigd wordt. Maar ook dat de diepe betekenis daarvan en het evangelie dat daarin opgesloten ligt mag gaan spreken voor ons hart. We willen stilstaan bij onze tekstwoorden en we schrijven daaronder Jezus Christus en die gekruisigd. Jezus Christus en die gekruisigd. Drie gedachten. Allereerst letten we op de borg buiten de stad. Want het begin van de tekst zegt, en hij, dragende zijn kruis, ging uit. In de tweede plaats letten we op de borg op Golgotha. Want de tekst vervolgt naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. En tenslotte zien we de borg aan het kruis. Vers 18a, alwaar zij hem kruisten. Dus de borg buiten de stad, de borg op Golgotha en de borg aan het kruis. Achterliggende keren hebben wij in gedachten vertoefd in de hof van Gethsemane. En we hebben toen gezien hoe de Heer Jezus in die donkere hof niet alleen gebeden heeft, niet alleen naar voren getreden is als borg en het heeft gezegd tegen de soldaten en tegen de bende, maar ten diepste tegen zijn vader. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Maar we hebben er ook bij stilgestaan hoe Christus vervolgens gebonden werd en bonden hem. Wat is er daarna met de Heer Jezus gebeurd? Wel, hij is als het gebonden lam van God meegevoerd in de richting van het paleis van de hoge priester. En daar is hij onderzocht door Annas en door Caiaphas. En heel duidelijk is vast komen te staan dat hij ten diepste onschuldig was. Want er staat verschillende keren in het evangelie als het gaat over het zoeken naar een beschuldiging. En zij vonden niet. En toch is de Heer Jezus schuldig bevonden. Door middel van valse getuigen is hij schuldig bevonden aan godslastering. En zo wordt hij dan door de Joodse leidslieden overgeleverd in de handen van de heidenen, in de handen van Pilatus. En Pilatus, hij onderzoekt de zaak van de Heer Jezus opnieuw. En ook hij vindt geen schuld in deze mens. Dat betuigt hij ook. En toch, onder de druk van het Joodse volk, geeft Pilatus op zeker moment toe. En geeft hij Christus over om gekruisigd te worden. En dan zijn we bij onze tekst, vers 17. En hij dragende zijn kruis. Laten we eerst een ogenblik nadenken over die woorden. En hij dragende zijn kruis. Ja, het was bij de Romeinen zo dat wanneer iemand tot de kruisdood veroordeeld werd, ook bij die straf hoorde dat zo iemand de dwarsbalk van het kruis, een dikke houten balk van zo'n 2 meter lang en tientallen kilo's zwaar, zelf moest dragen naar de plaats van de terechtstelling. En hij dragende zijn kruis. Christus, die gebogen heeft onder de last van de toorn van God. Christus die vermoeid is in de nacht door allerlei valse beschuldigingen, door de slagen, door de verloochening van Petrus. Christus wiens rug opengegeeseld is, hij krijgt nu op zijn rug en op zijn schouders het kruis gelegd. En hij dragende zijn kruis. Dat is een zware last geweest. Dat geeft het Griekse woord wat hier staat in vers 17 ook aan. Letterlijk staat er: en hij tossende zijn kruis. Een zware last tossend, dat geeft het woord aan. En dat is niet alleen vanwege die zware kruisbalk. Dat is niet alleen vanwege het feit dat zijn rug al verwond was door de geeselslagen. Maar dat is vooral omdat de Heer Jezus in dit kruis de toorn van zijn vader over de zonde heeft gevoeld. En toch, hij draagt het kruis. En zo heiligt hij het kruis voor al de zijnen. Als zij in hun leven een kruis moeten dragen, is het een geheiligd kruis. Ruttevoort zegt, dan is het eigenlijk maar het nadragen van het kruis achter hem aan. Dan draagt Christus het zwaarste deel. En dan heeft dat kruis in het leven van Gods kinderen ook altijd een goede, een goddelijke, een wijze bedoeling. Daarom kon diezelfde Ruttefort in zijn brieven soms spreken over zijn lieve kruis. Ook al stierf zijn vrouw op jonge leeftijd na een ernstige en langdurige en pijnlijke ziekte. En ook al werd hij zelf verbannen naar het noorden van Schotland, zodat hij zijn prediking niet meer kon voortzetten in de kleine gemeente die hem lief was. Het lieve kruis, als Christus erin meekomt. En als het bloed van Christus het kruis mag verzachten. Maar dat wordt hier betaald, gemeente, waar Christus zijn kruis droeg. En dan is het zo ontroerend hoe het er staat in de grondtaal, want daar staat: en hij dragende voor zich het kruis. Dat kruis, dat had moeten liggen op de schouders van zijn kerk. Dat kruis, dat had moeten liggen op de schouders van zondaren. Dat kruis, dat naar recht moet rusten op onze schouders. En dat wij tot in eeuwigheid zouden moeten dragen. Dat kruis, dragende het kruis voor zich, dat heeft hij helemaal alleen gedragen. De kinderen zeggen misschien: dominee, dat is een vergissing, want zo op weg naar Golgotha, halverwege misschien, dan wordt daar een man geroepen, Simon van Cyrene, en die moet het kruis van de Heer Jezus ook nog een stukje dragen, omdat de Heer Jezus het niet meer kon. Dat is maar zeer de vraag of dat de reden was dat Simon van Cyrene het kruis dragen moest. Men denkt ook wel dat hier het spotspel voortgezet werd, wat al begonnen was in het hof van Pilatus, toen ze de Heer Jezus hebben gekroond met doornen, en toen ze hem een koningsmantel hebben omgedaan, en toen ze hem een rietstok in de hand hebben gegeven, dat ze hier nog een keer willen spotten met de koning der Joden, door hem een onderdaan te geven die het kruis voor hem draagt. En als spottend hebben ze zo achter deze koning der Joden aangelopen. Dat hoort allemaal bij die enkele woorden: en hij, dragende zijn kruis, ging uit, vervolgt de tekst dan. Dat is zo'n woord waar we ook deze morgen niet overheen moeten lezen. Hij ging uit. Dat betekent: hij ging de stad Jeruzalem uit, de poort van de stad door, naar de plaats van terechtstelling die buiten de stad lag. Dat was in Jeruzalem zo. Dat was eigenlijk in heel het oosten zo. Maar als de Heer Jezus hier de poort uitgaat, dan heeft dat nog meer in zich dan alleen maar dat hij de stad verlaat, omdat de plaats van terechtstelling nu eenmaal net buiten de poort is. Dan heeft dat een diepere betekenis. Een betekenis waar we over gelezen hebben in Hebreeën 13. Waar met nadruk wordt gezegd dat Christus leed buiten de poort. En dan legt de schrijver van de Hebreeënbrief het verband met de oudtestamentische offerdienst. Hoe staat het er in Hebreeën 13? Ik zal het u voorlezen. Hebreeën 13. En dan het 11e vers, want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen, dat zijn de lichamen van de offerdieren, werden verbrand buiten de legerplaats. Ja, zo was het in het Oude Testament en zo was het heel bijzonder bij het zondoffer. Als zo'n zondoffer gebracht werd, en we hebben daar in de prediking wel eens over nagedacht, dan werden de zonden van de zondaar op dat dier gelegd. En dat gebeurde op een heel symbolische manier. Dan legde de zondaar zijn twee handen op de kop van het dier. En hij steunde op dat dier en hij beleed zijn schuld. En hij droeg de zonde en de schuld van zijn zonde als het ware symbolisch over op dat offerdier. En dan was dat offerdier beladen met de schuld van de zonde en ook onrein geworden door de zonde. En als dan het bloed van dat dier genomen was en uitgegoten was en gesprengd was op het altaar, als het vet, het goede deel van het dier, in vlammen was opgegaan op het altaar, dan gebeurde met de resterende delen van het offerdier dit. Dan werden die delen verzameld en die werden uit de tabernakel gebracht en uit het legerkamp gebracht en ergens buiten de legerplaats, buiten het tentenkamp van Israël, werden die op een stortplaats verbrand. Omdat de delen van dat offerdier dat de zonde had overgenomen, precies om die reden zo onrein waren geworden, dat ze uit het kamp moesten worden uitgebannen, uitgeworpen. Kijk, dat is de diepe betekenis van een uitgaande Heer Jezus Christus uit de stad Jeruzalem met het kruis op zijn schouders. Hij wordt de heilige stad uitgebannen, uitgeworpen, omdat hij met zonde beladen is, al had hij zelf geen ene zonde gedaan. En omdat hij door die zonde onrein geworden is. Ziet u hem daar gaan? Over de straten van Jeruzalem. De poort door. De stad uit. Wat moet dat voor Christus betekend hebben? Christus die de stad Jeruzalem zo lief had. Jeruzalem. Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kuikens. En nu, uit de stad uitgeworpen en uitgebannen. Christus, die de dingen van zijn vader zo lief had, wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader, als hij 12 jaar oud is? En nu uit de stad, uit de tempelstad uitgeworpen. Daar gaat hij. Als een onreine. Beladen met de zonde van schuldige zondaren. Daarom heeft ook Christus buiten de poort geleden. Dat kan een moedgevend woord zijn deze morgen voor mensen die overal buiten staan. Die nergens bij kunnen. Mag ik u vanmorgen, wanneer dat de tekening is van uw hart en van uw leven, mag ik u vanmorgen vanuit het woord deze Christus voor ogen stellen. Hij komt tot buiten de poort als een onreine. Om onreine buitenstaanders op te zoeken. En om onreine buitenstaanders te reinigen. En om ze te leiden door de poort die ze door hun eigen zonde in het slot hebben geworpen. De borg buiten de stad. In de tweede plaats de borg op Golgotha. Want we lezen verder in vers 17, naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Waarom droeg die kale rots net buiten Jeruzalem deze huiveringwekkende naam, hoofdschedelplaats? Daar zijn twee verklaringen voor. De eerste verklaring is dat die rots, die heuvel, net buiten de stad, zo op het eerste gezicht een vorm had die wel wat deed denken aan een hoofdschedel. En tot op de dag van vandaag wordt er nog een plaats aangewezen die de historische plaats Golgotha zou zijn geweest en waarin juist deze kenmerken terug te vinden zijn. Het zou kunnen. Hoofdschedelplaats, de vorm van een schedel. Maar er is nog een tweede verklaring voor deze naam. U moet weten dat op Golgotha de plaats van de terechtstelling niet alleen misdadigers ter dood werden gebracht. Dat natuurlijk allereerst. Maar dat diezelfde misdadigers daar vervolgens ook werden begraven. En dat gebeurde niet met veel respect. De lichamen, ze werden na het sterven van het kruis afgenomen. En dan werd er een massagraf of op Golgotha of bij Golgotha gegraven. En dan werden de lichamen daar op een eerloze wijze ingegooid. Dat had men ook voor ogen met het lichaam van de Heer Jezus Christus. Daarom staat er in Jesaja 53, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Dat was men van plan. En het is alleen door de raad van God dat het anders gebeurd is. Dat hij bij de rijken in zijn dood geweest is. Maar wanneer dan de misdadigers begraven werden en het gebeurde dat er in korte tijd verschillende mensen te dood gebracht werden, ja, dan werden die graven ook van tijd tot tijd geruimd. En dan werden de overblijfselen, de doodsbeenderen en de schedels respectloos ergens op Golgotha neergegooid, zeggen de verklaarders. En ook om die reden werd Golgotha hoofdschedelplaats genoemd. Daar lagen de overblijfselen van mensen wier leven door eigen schuld was geëindigd in de dood. Golgotha, de plaats waar de dood de mens aangrijnst in zijn verschrikking. Golgotha, de plaats die spreekt van eerloosheid, van dood, van zonde, van schuld, van wreedheid. Hoofdschedelplaats. En daar moest Christus heen en daar wilde Christus heen. Laat ik over alle twee die dingen niet zeggen. Daar moest de Heer Jezus Christus heen, naar Golgotha. Ieder onderdeel in zijn lijden is betaling voor de schuld en voor de zonde van arme zondaren. Dat geldt ook voor de plaats waar hij sterven moest. Zo was het door zijn vader besloten. Zo werd het door Gods rechtvaardigheid geëist. Zo erg is onze zonde. Zo erg is onze zonde dat Christus niet ergens sterven mocht op een van de heuvels in Galilea in de rust. Maar dat hij moest gaan naar die vreselijke plaats. Die plaats waar de misdadigers al vloekend en tierend hun einde vonden. Die plaats waar stervende mensen, wanneer ze hun blik vanaf het kruis over de heuvel lieten gaan, de schedels van anderen zagen liggen. Naar die plaats moest Christus gaan. Zo erg is de zonde. Zo ernstig neemt God jouw, mijn zonde. Heb je dat wel eens beseft? Heb jij dat wel eens beseft? Die zonde van gisteren, van eergisteren. De Heere neemt de zonde ernstig en hij moet ze straffen. En als u iets van de toorn over de zonde ziet, dan moet u in gedachten nog eens gaan naar Golgotha. Christus moest daar komen, maar Christus wilde er ook komen, op Golgotha. Wat is dat, gemeente, ontroerend. Dat hij wilde sterven op deze plaats. Dat de Heer Jezus wilde sterven, dat is groot. Dat is onbegrijpelijk. Dat hij wilde sterven om de eer van zijn vader te herstellen. Om het geschonden recht van God te eren en te herstellen. Maar ook om arme zondaren zalig te maken. Om doorbrengers en verloren zonen en verloren dochteren voor eeuwig thuis te brengen. Maar dat hij dat ook nog daar wilde doen. Ik heb er in de achterliggende week nog wel eens een enkele keer aan moeten denken. We hebben getuigen moeten zijn, mogen zijn, van het sterven van een vader. En die mocht thuis sterven. In zijn vertrouwde omgeving en in bijzijn van zijn vrouw en van de kinderen. Maar voor Christus deze dingen niet. Niet omringd door liefdevolle zorgen. Op een stortplaats, mag u wel zeggen. Op de plaats van de onreinheid. De stortplaats van de zonde van deze wereld. Golgotha. En toch, daar gaat hij heen. Daar wilde hij sterven. Weet u welke troost daarin ligt? Daar ligt een diepe troost in voor allen die door genade aan Christus verbonden zijn. Dat Christus al geweest is op de plaats waar u nog komen moet. Op de plaats van de dood. En wat kan het ook in het leven van iemand die de Heere mag kennen en mag vrezen zo zijn. Dat de dood nog angst aanjaagt. Dat de dood een koning der verschrikking is. Dat de dood de laatste vijand is. Maar als u nu door een waar geloof met Christus verbonden mag zijn en verenigd mag zijn. Dan is hij al geweest op de plaats waar u naartoe moet. En hij heeft, als ik het zo zeggen mag, het doodsbed voor zijn kinderen gespreid. En hij is ook daar. Wij zeggen wel eens, een mens moet alleen sterven. Dat is waar. Een mens moet alleen sterven. Maar het is niet waar voor een kind van God. Die hoeft niet alleen te sterven. Dacht u dat Christus de belofte die hij gesproken heeft, ik ben met u al de dagen, niet zou waarmaken op de dag van het sterven? Dacht u dat hij niet met de zijnen zou zijn wanneer ze hun voet zetten in het water van de doodsjordaan? Dacht u dat zijn eeuwige armen een stervende die door genade hem mag toebehoren, niet zouden ondersteunen en het hoofd omhoog zouden heffen? Christus is een waarmaker van zijn woord. Ik ben met u al de dagen. Maakt zo'n verschil, geliefde gemeente, of wij alleen sterven zullen of met Christus. Maar wanneer u met Christus sterven zult, dan zult u ook iets moeten kennen van het leven met Christus. Dan zult u hem ook moeten gaan zoeken met ingespannen krachten. Dan zult u hem ook moeten gaan begeren, dan zult u hem niet langer mogen verachten, dat lam van God. Christus de borg op Golgotha, dat was onze tweede gedachte, onze laatste gedachte, de borg aan het kruis. Als de Heer Jezus daar dan aangekomen is, op Golgotha, als de soldaten die dwarsbalk hebben neergeworpen op de grond, of misschien Simon van Cyrene dat wel heeft gedaan, ja, dan gebeurt het dat de soldaten de Heer Jezus met hun wrede handen ontdoen van al zijn kleren. Dat ze hem tegen de grond werpen. Dat ze zijn handen uitstrekken op dat kruishout. En dan gebeurt dat ontzaglijke. Dan nemen ze een hamer en nagels, spijkers. En ze slaan die spijkers dwars door de handen van de Heer Jezus. Door die gezegende handen die alleen maar goed hebben gedaan, vast op het kruis. En Christus laat zich vastnagelen. En als ze dat gedaan hebben, dan tillen ze het lichaam van de Heer Jezus met die dwarsbalk op met vereende krachten. En dan bevestigen ze die dwarsbalk aan de staande balken die daar op Golgotha stonden en ook bleven staan. Te wachten op de volgende misdadiger straks. En ze bevestigen ook de dwarsbalk aan het kruis en ze slaan ook de nagels door de voeten van Christus. Christus laat zich kruisigen. Al waar zij hem kruisten, zegt vers 18. Laten we over dat aangrijpende, wat in die paar woorden van onze tekst gezegd wordt, nog een ogenblik met elkaar nadenken. Want wie zien we hier? We zien hier allereerst een zeer bereidwillige zaligmaker. Wij hebben nagedacht over het feit dat hij zich wilde laten binden in de hof van Gethsemane. Hoe hij zijn handen misschien wel naar voren gestoken heeft of vrijwillig op de rug gedaan heeft. En hoe hij zich liet binden, omdat hij zich al in de eeuwigheid met koorden van barmhartigheid en met koorden van liefde heeft laten binden aan de opdracht van zijn vader. Dat predigt dus een gewilligheid al. Een gebonden Christus die zich vast laat binden aan het lijden en aan de borgtocht. Maar hier gaat het eigenlijk nog verder. Christus die zich niet maar laat binden, maar Christus die zich laat vastnagelen aan het kruis, dieper nog, aan de eer van God en aan de zaligheid van zijn kerk. Zo moet u het eigenlijk zien. Een vastgenagelde Heer Jezus Christus. Hij laat zich vastnagelen aan de eer van zijn vader. En aan de zaligheid van verloren zondaren. Zo bereidwillig. Nu is er geen weg meer terug. Nu hij vastgenageld is, is er geen weg meer terug. Hij heeft de zijnen lief gehad. Tot het einde. En als hij toen zo bereidwillig was om zijn vader te geven wat hem toekwam. Als hij toen zo bereidwillig was om zondaren de zaligheid voor hen te verdienen. Zou hij dan nu niet bereidwillig zijn om zondaren zalig te maken? Zou hij dan nu niet bereidwillig zijn om mensen die de vloek hebben verdiend voor eeuwig te redden? een bereidwillige zaligmaker. Maar we zien nog meer in deze gekruisigde Christus. Mag ik hem u ook prediken deze morgen als de bloedende zaligmaker. Dat is het tweede wat er in de kruisiging opgesloten ligt. Want wanneer die nagels door zijn handen en zijn voeten geslagen zijn, dan stroomt daar het bloed. Dat bloed dat het predikt wat God eist. Het bloed dat het in herinnering roept. Zonder bloedstorting geen vergeving. Dat bloed predikt de eisende gerechtigheid van God. Dat bloed predikt de ernst van de zonde. Maar dat bloed predikt ook de reinigende kracht van de zonde. In die wonden van Christus, in zijn handen en zijn voeten, wordt een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En één druppel bloed van de Heer Jezus Christus is genoeg om al uw zonden weg te wassen en te reinigen. Christus heeft er alles voor moeten betalen. Niet maar een druppel bloed, maar alles voor moeten betalen. Maar in de toepassing, één druppel bloed van Christus, voldoende om heel uw hemelhoge schuld weg te wassen. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dan kan het ook nog voor u. Dan kan het ook nog voor jou. Het bloed van Christus. Een fontein tegen de onreinheid. En tegen de zonde. En wat hebben degenen die dat bloed mogen kennen in hun leven, die fontein dagelijks nodig. Om dagelijks tot die fontein uit te gaan. En om reiniging te zoeken. Ik weet wel. Het is bijbels gezien, het is ook dogmatisch gezien zo, dat de Heere een zondaar eens voor goed van alle zonde reinigt. Maar het is ook de beleving van Gods kind, en dat is bijbelse beleving, dat hij de reinigende kracht van Christus bloed voortdurend nodig heeft. Wel hier wordt de bron geopend. Een bron geopend in het bloed van het lam. Christus, de bereidwillige zaligmaker. Christus, de bloedende zaligmaker. Maar ook Christus, de verworpen zaligmaker. Want waar hangt hij? Laten we ook dat nog even onder ogen zien. Hij hangt daar tussen hemel en aarde. En het is alsof daardoor nog een keer onderstreept wordt. De aarde heeft hem verworpen. De mensen, ze hebben hem verworpen. U en jij en ik, wij hebben hem vanuit onszelf verworpen. Wij willen niet dat deze koning over ons is. Geen plaats, dat begon al aan het begin van het leven van de Heer Jezus op aarde. Geen plaats in de herberg. Geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Geen plaats op Golgotha. Hij moet gehangen worden tussen hemel en tussen aarde. Van nature, geen plaats in mijn hart. Of is het anders geworden door genade bij u? Geen plaats van nature voor hem in ons hart. Verworpen door de mensen. Maar ook geweigerd door de hemel. Want God de Vader laat het duister worden over de aarde. Misschien is dat wat moeilijk, maar u moet het eigenlijk zo verstaan. als Zoon van God mocht de Heer Jezus Christus ieder moment, ook in zijn lijdensgeschiedenis, ieder moment terugkeren naar de hemel. Als Zoon van God mocht hij, bij wijze van spreken, zichzelf losmaken van het kruis en zo terug naar de hemel. Maar als middelaar, als degene die de taak op zich genomen had om de eer van zijn vader te herstellen, om zondaren zalig te maken, als middelaar, en dat is dus de betekenis van het woord middelaar, Gods Zoon die mens geworden is, maar die ook die taak op zich heeft genomen, die opdracht van zijn vader heeft aanvaard, om de weg tot het laatste toe te gaan, dat had hij beloofd. Dat had hij gezworen tegenover zijn vader. Als middelaar was de poort van de hemel op dit moment voor hem gesloten, want zijn werk was nog niet voldaan. Als middelaar had hij op dit moment nog geen toegang, door de aarde verworpen en door de hemel geweigerd. Geweigerd. Straks zullen de poorten zich voor hem openen, maar dat is pas op de 40ste dag na zijn opstanding, op de hemelvaartsdag. Nu de poort van de hemel voor hem als middelaar gesloten. Een verworpen zaligmaker. En zo komt hij zeer nabij. Ja, nabij wie? Nabij zondaren vanmorgen in de kerk of met ons meeluisterend, die het bij zichzelf misschien al vele malen gedacht hebben. Ik ben een verworpene. Voor mij zal de poort van de hemel voor eeuwig dicht blijven. Zie nu eens, Christus komt als de verworpen zaligmaker tot u. En hij heeft op Golgotha verworpen willen worden. Door zijn vader verlaten willen worden. Om het met de apostolische geloofsbelijdenis te zeggen, hij heeft willen nederdalen ter helle. Nu kan u, die ik zojuist aanduidde, nu kunt u nog zalig worden, omdat hij daar wilde komen. Een verworpen zaligmaker voor verworpen zondaren in eigen oog. En dan nog één facet, en er zou meer te noemen zijn. Maar laat ik het laatste nog zeggen, wij zien tenslotte ook een nodigende zaligmaker. Want historisch gezien is het zeer waarschijnlijk dat Christus heeft gehangen aan het kruis met wijd uitgebreide armen. En als hij zo hangt, dan ligt daarin een prediking, dan ligt daarin deze prediking. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dan ligt daar in deze prediking, wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Jezus Christus en die gekruisigd. Ene naam onder de hemel, die onder de mensen gegeven is, die u vanmorgen gepredikt mag worden, tegen de ernstige achtergrond van onze hemelhoge schuld en vloek, die ons gepredikt wordt tegen de ernstige achtergrond van Gods rechtvaardige toorn. Maar het bloed uit zijn handen en uit zijn voeten is, om zo te zeggen, nog niet opgedroogd. En onder zijn uitgebreide armen is er nog ruimte voor de grootste der zondaren onder ons. Kom herwaarts tot mij, die vermoeid, die belast zijt. Deze Heer Jezus Christus, de lijdende zaligmaker, die het zondaren toeroept. Wel laat u in deze Christus met God verzoenen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zegen uw woord. Heb dank voor wat u ons schonk aan ondersteuning. Wil genadig vergeven het zondige. Zegen het zondagsschoolwerk. Wees met ons in het verdere van deze uw dag. En breng ons vanmiddag weer samen. Schenk ook dan uw zegen over de bediening van het woord en van het heilig sacrament. En geef ook aan de doopouders wat ze nodig hebben om hun belofte biddend voor uw aangezicht uit te spreken. Maar om ook te zien op de betekenis van de doop. Gedenk ons zo, hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 69, het 14e vers, is de slotzang. 69, vers 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.